Het heeft wat moeite om op gang te komen bij mij vanavond. Maar ik mag jullie heel hartelijk welkom heten vanavond. Als je nog geen plek hebt en je staat er achterin, kom deze kant op, want dan stopt langzamerhand ook het geroezemoes. En kunnen we met elkaar gaan beginnen. Ik ga jullie ondertussen welkom heten. Welkom als je hier al veel vaker bent geweest. Ik zie in ieder geval weer gezichten die ik al vaker heb gezien. Maar ook welkom als je hier voor het eerst bent en misschien uitgenodigd bent door iemand, meegenomen. Als je hier voor het eerst bent, wat wij vanavond hopen te gaan doen is elkaar ontmoeten, maar ook veel de Bijbel open doen. En dat doen we omdat we geloven dat steeds als we het woord van God lezen, we geloven dat God eigenlijk een stukje van zijn wil, zijn gezicht laat zien wie die is. En op die manier ja, langzamerhand ook steeds meer van God kunnen gaan leren. Ik wil ook de dominee, volgens mij staat er nog achterin, maar ook vanaf deze plaats wil ik jullie een heel hartelijk welkom heten. We hebben vanavond dominee Kleinbloesem in ons midden. En ik kende hem niet zo goed. Ik heb net nog even gevraagd, nou ja, wat is nou precies wat u op dit moment doet? Want ik kon in ieder geval vinden dat hij in Peru heeft gewoond. Nou, ik hoop dat hij vanavond de boodschap in ieder geval in het Nederlands zal doen. Want dat zal voor ons het gemakkelijkste zijn. En nog steeds, begrijp ik net, zet u zich volop in voor de GZB. Onder andere ook nog steeds in Peru, maar ook in Cuba. En ondertussen mag u ook, en daar zijn we ontzettend blij zijn, hier ook vanavond het woord brengen. Hartelijk welkom. Ja, het thema. De wederkomst. Ik heb altijd het voorrecht als ik gast hier ben. Ik zal me trouwens eerst even voor degenen die mij niet kennen voorstellen. Ik ben Tom van Keulen en ik ga jullie door de avond meenemen als gastheer, zo noemen we dat. En ik praat eigenlijk de avond aan elkaar. En ik heb dus ook het voorrecht om van tevoren al na te denken over, nou ja, waar gaat het vanavond over? Of waar zou de dominee het over kunnen gaan hebben? En ik moest denken aan afgelopen zomer. Mijn vrouw die zat op de bank. En dat was meerdere dagen achter elkaar, zat ze steeds op haar telefoon en op de laptop te zoeken naar tickets. Dus, en dat was omdat ze wilde oude bekenden opzoeken die in Hongarije zaten op dat moment en waar al een hele tijd geen ontmoeting meer mee was geweest. Dat liet de situatie niet toe en op dat moment kon dat weer. En zij zag er heel erg naar uit om hem weer te ontmoeten. Dus op een gegeven moment zeg ik, hup, boeken die ticket, want je blijft maar kijken, hè, naar die tickets, boek nou maar. En zo vertrok ze. En de eerste dag dacht ik, heerlijk hè, lekker rustig hier, even thuis alleen. En dat voelt wel relaxed eigenlijk zo'n eerste dag. Ik weet niet, misschien herken je dat ook, als je even altijd in de drukte bent of altijd mensen om je heen. En dan even die rust, dat vond ik ook. Maar de tweede dag dacht ik al van, hey, nou laten we hem even bellen. Weet je, nou, toch wel leuk om even contact te hebben met elkaar. En de derde dag, dan begint het toch al nog meer. Hè? Van ja, oké, het is nou al 3 dagen. Volgens mij is er maar 4 dagen weg geweest. Maar langzamerhand merk je dat er steeds meer verlangen komt om elkaar opnieuw te zien. Dus ik, 's morgens om 1:08 met mijn autootje op de Kissen Ride bij Eindhoven. En stond ik te wachten naast mijn auto van, nou ja, ze komt weer thuis. En ik moest bij mijn auto blijven, want die mag je daar niet loslaten of ze onbeheerd achterlaten. Dan moet je me echt ergens verder nog een keer. Dus ik stond te kijken naar die, volgens mij is het een draaideur daar, de situatie, totdat ze naar buiten komt. En op dat moment, dat is eigenlijk heel gek, maar je staat er soort als een klein kind te lachen, want je ziet elkaar weer. Heerlijk. En en zij ook. En je kan elkaar weer omhelzen, zeg maar, na die tijd. En je merkte dus eigenlijk door die tijd heen dat er steeds meer verlangen naar elkaar kwam om elkaar weer te zien. Een wederkomst. Nou, laat me eventjes zien, ook als we nu het eerste stukje uit de Bijbel gaan lezen, hoe zeg maar dat verlangen, ook als je misschien wel vanavond de Bijbel met ons mee gaat lezen, hoe dat verlangen opgewekt kan worden als we meer gaan nadenken over de wederkomst van de Heer Jezus, de wederkomst van God. En ik ga een stukje lezen, daar gaat een klacht aan vooraf. En dan wordt eigenlijk gevraagd, en misschien heb jij die vraag ook wel eens gehad, of op dit moment, wat heeft het dienen van God nou eigenlijk voor zin? De goddelozen, die hebben het ontzettend goed. En dan volgt er in hoofdstuk 3 van Malachi eigenlijk een troost, een soort bemoediging. En na dat hoofdstuk wil ik 2 versen met jullie lezen. En let op, er zit een hele duidelijke scheiding in tussen vers 1 en vers 2. Want het eerste vers, die zegt, en ik zal even nog het kopje noemen wat erboven staat in mijn Bijbel. Het staat verschijning van de zon der gerechtigheid. En het eerste vers lees ik. Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen stoppels worden. En de dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor die mijn naam vreest, zal de zon de gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Nou, misschien vraag je wel eens af van, nou, hoe zal dat nou zijn, hè? De wederkomst en die dag. Hier zien we in ieder geval 2 mogelijkheden die gelijkertijd ook waarheid zijn. En ik zei al, er zit een enorme scheiding tussen dat eerste vers, waar oordeel en waar eigenlijk wel, je zou bijna kunnen zeggen, vernietiging te lezen is. En dat andere vers, waar juist heel veel vreugde staat over de komst van de zon der gerechtigheid. En ik kan me voorstellen dat hier ook mensen van het platteland. Zijn er hier mensen die op een boerderij wonen? Ja, kijk. Hebben jullie ook koeien? Ja, ik zie ja. Hebben jullie wel eens koeien naar buiten zien gaan nadat ze op stal hebben gestaan? Dat is, als je dat nog nooit gezien hebt, dat is echt heel gaaf. Want die beesten die staan een deel van de winter, of de hele winter staan ze op stal. En dan mogen ze eigenlijk naar buiten. Dat kan ik me hier zo voorstellen. Als kalveren die uit de stal komen en dan gaan dartelen. Die beesten die maken echt sprongen van vreugde. Dat is ongelooflijk. Ik hoor iemand zeggen, dat doet mijn zusje ook. Nou, in ieder geval, ik hoop dat dat dan ook is, naar aanleiding van wat hier staat. Dat ze dat ook uit verlangen naar God doet. Maar in ieder geval, dat is dus wat blijkbaar hier staat over de rechtvaardigen. Die de komst van de zonde en gerechtigheid meemaakt. En die verschijning, daar willen we ook van zingen. In ieder geval over Jezus, zo heet het lied, Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. En ik zou zeggen, kom erbij staan, dat vind ik altijd lekker te zingen. Dus vraag het ook maar aan jullie. Ik wil met jullie nog een stukje lezen en dat is in dit geval uit 1 Thessalonicenzen. In Thessalonicenzen staan meerdere stukken die betrekking hebben op de wederkomst of alles wat daarmee te maken heeft. En ik wil daar de eerste 5 versen lezen uit dat hoofdstuk. En er staat, maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Hoe vaak hebben we dat, denk ik, niet gehoord? Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de barens weeën een zwangere vrouw en ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief niet zou overvallen dus. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Ik vind dit zelf wel een bemoedigend, maar ook wel een soort, ja, ook wel weer een alarmerend stukje. Ook weer een gedeelte, net als wat we net al lazen, met een hele duidelijke splitsing. Enerzijds zien we mensen die denken dat ze een geweldig leven hebben en het allemaal goed hebben. Vrede, veiligheid, alles misschien wel voor elkaar. En dan slaat er ineens, als een bom slaat de komst in. Omdat ze het totaal niet verwachten. Het is als een dief in de nacht. Alleen, en even terug te gaan naar mijn vrouw. Ik zat te denken, stel je voor dat zij nou bij mij die ochtend ineens aanbelde en zei, hallo, hier ben ik en ik ben je vrouw. En ik zou niet weten dat zij mijn vrouw was. Dan zou ik me toch helemaal kapot schrikken. Nou, zo onverwacht, zeg maar, zo gaat het ook voor de ongelovigen. God zal voor de deur staan en die zegt, ik ben God, ik ben jouw God. En je weet dat niet. Dus je kan je voorstellen dat het een ongelooflijk moment is, onverwacht, maar ook, ja, het gaat over verderf. En dan de andere kant, dat is ook weer die splitsing die we zien, is aan degene die niet in de duisternis zijn, zij die het verwachten, en dat vind ik zo mooi, daar is het dus niet voor als een dief in de nacht. En dat wordt, daarom zei ik net al, van dat horen we vaak, maar dat is wel wat we hier zien. En waarom ik deze gedeelte lees, is eigenlijk omdat ik hoop dat we langzamerhand door deze avond heen de verwachting en de hoop op de wederkomst gaan krijgen. En eigenlijk ook het verlangen die we in die gedeeltes kunnen lezen zoals we nu lezen. Want we zagen net, dan zal je springen als een kalfje. Als beeld van hoe mooi moment dat is voor degene die ook die verwachting hebben. Ik wil met jullie de avond openen met gebed. En vragen aan God om een zegen over deze avond. Laten we met elkaar bidden. Heere God, Zoon van de gerechtigheid. We zien prachtige namen al van u in de gedeeltes die we lezen. En we zien een groot verlangen tegenover eigenlijk een schrikbarend beeld. Enerzijds een oordeel en een vreselijke tijd voor degene die u niet kennen. Want u komt onverwachts met alle gevolgen van dien. Maar ook de hoopvolle kant dat u als Zoon van de gerechtigheid zal komen. En dat zal een heerlijk moment zijn voor de gelovigen. En zo zitten we hier vanavond allemaal en horen we bij een van die twee groepen. Heer, en dan komen we gelijk bij u met ons gebed dat u vanavond tot ons spreekt. Dat u vanavond met ons aan het werk gaat, hoe we hier ook zitten. En dat we zullen zien dat uw hart uitgaat en dat uw hand uitgestrekt is naar ons. Want dat is hoe u zich openbaart in uw woord. Heer, we bidden om een zegen voor de dominee die vanavond uw woord mag brengen. Dank u wel ook voor hem. En we bidden dat u zijn woorden zal zegenen en dat u erin mee zal komen. We bidden dat wij dus aangeraakt worden door wat u tot ons te zeggen heeft. Heer, en daarom bidden we ook dat u wegneemt alles wat ons misschien wel in de weg staat. Wat we misdaan hebben, wat ons misdaan is. Of de pijn die we ervaren, of de toppen in ons geloof waar we nu op lopen. En in leven. Heer, wat onze situatie ook is, dat we tot rust mogen komen en u mogen zien vanavond. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan weer zingen. En ik heb twee versen uit Psalm 98 uitgekozen en het lied Ik zie een poort wijd openstaan. Laten we die met elkaar gaan zingen. wil nog iets doorlezen in 1 Thessalonicense 5. En dat als opmaat voor het welkommoment. Voor degenen die hier vaker komen bekend. En dan geven we vaak een opdracht of een vraag aan elkaar mee. En die haal ik uit het gedeelte wat we nu ook verder lezen. We hebben net tot vers 5 gelezen. Ik start bij vers 6 en daar staat: laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen. Maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het krijgen van de zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Wat ik tijdens het voorbereiden ineens opviel, of wat me ineens opviel, was dat ik naast de oproepen om het harnas, je te bekleden, nuchter te zijn, zag ik ook een aantal dingen die echt aan ons als groep worden opgegeven om met elkaar te doen. En dat is wat we lazen in vers 11. En dat is een niet op zichzelf staande, iets wat op zichzelf staat. Dus dat bemoedigen elkaar daarom, dat kwam ik ook tegen in het laatste vers die we niet lazen van het vorige hoofdstuk. Maar daar staat: troost elkaar met deze woorden. Troost elkaar en bemoedig elkaar. En dat staat beide in het licht van de komst van de Heer Jezus, de wederkomst van God. En dat vond ik mooi, dat je op verschillende momenten, juist als het gaat om als we na de wederkomst toeleven, worden opgeroepen om als kerk, als gelovigen, als mensen ben jij daar vanavond elkaar te bemoedigen en vertroosten. En we gaan elkaar welkom heten. Ik doe dat altijd vanaf het podium naar jullie, maar jullie mogen dat ook naar elkaar toe gaan doen. Je stelt je even voor. Geef elkaar een hand, huk en knuffel elkaar als je elkaar kent. En vertel even wie je bent, wat je doet. Maakt me niet uit hoe je dat precies doet, je voorstel. Maar in ieder geval, ga proberen eens handen voeten te geven aan die opdracht die hier staat. Bemoedig elkaar en vertroost elkaar. En dat is niet zo heel makkelijk. Dus als je niet weet hoe het moet, ga het er gewoon over hebben. Hoe zouden we het dan moeten? Probeer elkaar dus te vertroosten en te bemoedigen, zoals dat hier staat. En maak even kennis, vooral met iemand in je omgeving die je niet kent. Ik neem altijd iemand van het podium, dat is het dichtstbij. Dus als jullie ook nu naar elkaar toe draaien, dan kunnen we mooi elkaar welkom heten. Goed jullie weer te zien, hi. En hoe gaan we elkaar vertroosten? Thank you.
Ja, goede avond allemaal. Ik vind het mooi om hier te kunnen zijn vanavond. Voor mij is het de eerste keer dat ik spreek op een jij daar avond. Dus ook een beetje zenuwachtig misschien wel. Maar ik hoop dat we een gezegende avond met elkaar zullen hebben. Ik ga het hebben over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En eigenlijk kun je zeggen, het is een heel mooi thema, maar ook een heel moeilijk thema. Juist omdat er ook zoveel dingen over de wederkomst gezegd worden. En kun je eigenlijk wel, we moeten de Heer Jezus verwachten uit de hemel. Maar kun je eigenlijk wel verwachten dat de Heer Jezus Christus inderdaad spoedig naar deze aarde terugkeert? Want we zeggen wel, we moeten onze hoofden opwaarts heffen om de Heer Jezus te verwachten. En tegelijkertijd weet je dat er nog beloften van de Heere God vervuld moeten worden. Israël moet nog zalig worden, enzovoort, enzovoort. En als je zegt dat nog heel veel dingen eigenlijk moeten gebeuren voordat de Heer Jezus Christus terug kan komen, kun je dan inderdaad de Heer Jezus Christus wel echt verwachten. Nu goed, daar hoop ik wat over te zeggen vanavond. Maar tegelijkertijd zou ik willen zeggen, het is een heel mooi thema. Als je bedenkt dat als de Heer Jezus Christus terugkomt, in vervulling zal gaan wat Jesaja gezegd heeft, want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en in het hart opkomen. Ik zou willen zeggen, Paulus heeft gezegd, hij zegt in de brief aan de Thessalonicenzen, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Nou, daar zou ik mee willen beginnen. En als Paulus dat al kon zeggen, als Paulus dat met heel zijn hart inderdaad zei, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, dan kun je zeggen, Paulus verwachtte inderdaad dat hij de wederkomst van de Heer Jezus Christus nog zou meemaken. Wij die levend overblijven tot de toekomst van de Heere. Hij zegt daar over de mensen die in de Heere ontslapen zijn, de gelovigen die gestorven zijn als de Heer Jezus Christus straks terugkeert naar de aarde. Dan zullen zij opstaan en een nieuw lichaam ontvangen en de Heere tegemoet gaan in de lucht. En zegt hij, vervolgens zullen wij die levend overblijven inderdaad de Heere tegemoet gaan in de lucht. En als Paulus in zijn tijd al met heel zijn hart kon verlangen en kon verwachten dat de Heer Jezus Christus nog in zijn tijd terug zou komen naar de aarde, hoeveel te meer reden hebben wij om inderdaad te verwachten, te geloven dat wij de wederkomst van de Heer Jezus Christus nog zullen meemaken. En durf je daar amen op te zeggen vanavond? Als ik het heel raar zeg, een beetje apart zeg, dan zou je kunnen zeggen, de kans dat je bij wijze van spreken voor je 50ste, 60ste of 70ste sterft, is veel kleiner dan de kans dat jij de wederkomst van de Heer Jezus Christus nog gaat meemaken. En soms juist vanuit die gedachte van ja, er moet nog zoveel gebeuren en dan pas kan de Heer Jezus Christus terugkeren naar deze aarde. En dan ga je eigenlijk de aandacht verleggen van de wederkomst naar het feit dat wij ook eens moeten sterven en dan voor de rechterstoel van de Heer Jezus Christus moeten verschijnen. Maar ik zou zeggen, daar hebben we helemaal geen reden voor. We hebben reden, en straks na de pauze kun je vragen stellen van hoe zit het dan precies met de behoudenis van Israël en met die beloften in de Bijbel die eigenlijk nog vervuld moeten worden. En natuurlijk, daar zijn vragen over. En toch zou ik willen zeggen, er is echt heel veel reden om te zeggen, wij gaan die dag nog mee maken. En daarom richten we ons met heel ons hart, zou de Bijbel zeggen, op de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Op zijn toekomst. De toekomst van onze Heer Jezus Christus. En je ziet zelfs in de Bijbel staan dat zelfs de gelovigen die al boven zijn in de hemel, en zich ook richten op die dag. En ze zullen niet zonder ons, zegt de schrift dan, de volmaaktheid bereiken. En wij richten ons op de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Ik denk dat dat een heel belangrijke gedachte is. Het gaat er niet alleen maar om, zou je kunnen zeggen, dat wij verlost worden van onze zonde, om vervolgens bij de Heer Jezus Christus te zijn, wat zo intens belangrijk is, jawel, maar er is ondertussen veel meer te zeggen. En juist daarom wil ik met jullie een paar versen lezen uit het boek Openbaring. En ik geloof dat die tekst ook verschijnt of verschijnen kan op het scherm. Ja. Openbaring 4, de versen 1 en 2 en vervolgens Openbaring 5, de eerste 7 versen. Na deze zag ik en ziet een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide: kom hier op en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest en ziet er was een troon gezet in de hemel en er zat een op de troon. En vervolgens Openbaring 5. En ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat een boek geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon het boek openen, noch hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebben de 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand van degene die op de troon zat. Nu tot zover. Nu goed, een heel mooi gedeelte, denk ik. Johannes, hij krijgt een blik in de hemel. En ik hoop straks uit te leggen, ik denk dat je mag zeggen dat Johannes even ziet hoe de hemel eruit zal zien vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar dan zien we in Openbaring 5 dat degene die op de troon zit een boek in zijn hand heeft. En ik denk de centrale vraag in dat gedeelte is: wat is dat nu eigenlijk voor een boek? En als je Jeremia 31 leest, daar gaat het ook over een boek. En je zou de lijn kunnen trekken van Jeremia 31 naar Openbaring 5. In Jeremia 31 is dat boek eigenlijk een koopakte, het eigendomsdocument, die de eigenaar van een veld aanduidt. En dat betekent eigenlijk dat je kunt zeggen hier in Openbaring 5, is dat boek het eigendomsdocument van de aarde. En dan is de vraag hier in Openbaring 5, als gezegd wordt: wie is waardig het boek te openen en zijn zegels open te breken? Wie is waardig de aarde in bezit te nemen? Wie is waardig de aarde in bezit te nemen? En zijn 7 zegels open te breken. En als je dan eventjes verder leest in het boek Openbaring, dan zie je dat iedere zegel eigenlijk een oordeel van God over de aarde inhoudt. Wie is het waard om de aarde in bezit te nemen? Dan is het stil in de hemel. Niemand antwoordt. Ook Michael, degene die straks zelfs de Satan uit de hemel zal werpen in Openbaring 12. Niemand antwoordt. En dan zegt een van de ouderlingen: Hij zegt, ween niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn 7 zegels open te breken. De leeuw uit de stam van Juda. En dan moet je je die situatie even voorstellen. Wat verwacht Johannes vervolgens te zien? Dan verwacht hij een leeuw te zien. Maar wat ziet hij vervolgens? Dan ziet hij daar staan een lam staande als geslacht. Een lam staande als geslacht. En ik denk dat de betekenis daarvan zo groot is. Dat betekent, zou je kunnen zeggen, dat de Heer Jezus Christus, omdat hij gestorven is, het recht heeft om deze aarde in bezit te nemen. De oordelen die beschreven worden in het boek Openbaring, inderdaad over de aarde uit te gieten om vervolgens zijn koninkrijk op deze aarde te vestigen. Omdat de Heer Jezus Christus gestorven is. Want als je nadenkt over het sterven van de Heer Jezus Christus, hij is gestorven, laat de Bijbel dan zien, voor mijn zonden. Hij heeft mijn zonden, zegt Petrus in zijn brief, en zijn lichaam gedragen op het hout. Maar de betekenis van zijn sterven is nog zoveel groter. Hij heeft ook de kop van Satan vermorseld. Als je even denkt aan de geschiedenis van de verzoeking van de Heer Jezus Christus in de woestijn, dan zie je daar dat Satan op een bepaald moment zegt tegen de Heer Jezus, als je 1 buiging en ik zal je al de koninkrijken van deze aarde geven. Je zou kunnen zeggen, de zondeval heeft zulke ontzettende gevolgen gehad, niet alleen voor onszelf, maar voor heel de schepping van God. Sinds de zondeval is Satan de overste van deze wereld en heeft hij zelfs een zeker recht, zou je kunnen zeggen, op deze wereld. Maar klinkt het hier in Openbaring 5, het lam is geslacht, want de Heer Jezus Christus, hij is een vloek geworden, zegt Paulus dan. Hij heeft heel de vloek van God gedragen, die het gevolg was van de zondeval. En de Heer Jezus Christus heeft zo de kop van de Satan vermorzeld. Satan ontroond, over Satan getriomfeerd. En dat betekent dat de Heer Jezus Christus, zegt dan de schrift, het recht heeft om deze aarde in bezit te nemen. Als ik denk aan de toekomst van onze Heer Jezus Christus, en dan begrijp je waarom ik deze dingen verteld heb. Als je denkt aan de toekomst van onze Heer Jezus Christus, kun je denken aan wat we lezen in Efeze 1, dat de Heere God het plan heeft gehad om uiteindelijk alles onder één hoofd samen te brengen. De Heer Jezus Christus als de Zoon des mensen, over alles, over heel deze wereld regerend. Dat is de toekomst, denk ik, van onze Heere Jezus. En dan zegt Paulus tegen de gelovigen, als de Heere Jezus Christus terugkeert, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar laat dat even tot je doordringen, dat de betekenis van het sterven van de Heere Jezus Christus dus niet alleen is dat hij voor mijn zonden aan het kruis is gestorven, en dat ik daarom mag weten dat mijn zonden uitgedelgd zijn, maar dat de betekenis van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus ook is dat hij recht heeft op deze aarde. En daarom zal in vervulling gaan wat Jesaja gezegd heeft: ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. Nou, houd dat vast. En ik geloof dat Gods kerk geroepen is om juist naar die dag uit te zien. Als de Heer Jezus Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij met hem, en hij daadwerkelijk koning zal zijn over alles. Dat is de toekomst van de Heer Jezus Christus, de dag waarnaar hij uitziet en wij met hem. En de Heer Jezus Christus, ja, hij zal volledig, om zo te zeggen, aan zijn eer komen. Ik heb gezegd, we mogen geloven, als het gaat over de wederkomst, dat we niet lang hoeven te wachten. En ik ga daar een paar dingen over zeggen. Want ik heb gezegd, wat we zien in Openbaring 4 en 5, ik geloof dat we daar eigenlijk verplaatst worden naar het moment vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En daarom heb ik gezegd, Johannes ziet eigenlijk even de hemel, zoals het in de hemel zal zijn vlak voor de wederkomst. En waarom heb ik dat gezegd? Omdat je in Openbaring 4 kunt lezen. Staat er in Openbaring 4, vers 2, en terstond werd ik in de geest en ziet, er was een troon gezet in de hemel, en er zat één op de troon, en vervolgens staat er dan, en van de troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen. En die bliksemen, die donderslagen, die kondigen dan eigenlijk het komende oordeel aan. De oordelen die voorafgaan aan de wederkomst. Daarom zegt men ook vaak, er zal een bange tijd voorafgaan aan de wederkomst. Dan kun je ook denken aan bijvoorbeeld de grote verdrukking en andere dingen. Maar ik denk, als ik dat zeg, dat iets heel bekends is. Er zal een bange tijd voorafgaan aan de wederkomst. En hier inderdaad, bliksemslagen die uitgaan van de troon. God staat klaar om de wereld te oordelen. En vervolgens, als dan inderdaad het lam, de zegels van dat boek begint te verbreken, dan worden die oordelen, want iedere zegel betekent een oordeel, dan worden die oordelen over de aarde uitgegoten. En je zou kunnen zeggen, er is niets, geloof ik, er is helemaal niets, Dat daaraan vooraf zou moeten gaan, dat eerst zou moeten gebeuren. Dus als je denkt aan de wederkomst van de Heer, hij komt om deze aarde in bezit te nemen, straks over deze aarde te regeren, en dan zou je kunnen zeggen, als het gaat over die zegels hier in Openbaring 5, er is niets dat noodzakelijk hieraan vooraf moet gaan. Ik geloof met heel mijn hart dat als het gaat over de bekering van Israël bijvoorbeeld, dat die zal plaatsvinden na die, of juist in die tijd eigenlijk. Juist in die tijd waar het boek Openbaring over spreekt. Ik geloof dat je mag zeggen als je Daniël 9 leest, dat deze dingen, dat de dingen die gebeuren in het boek Openbaring vanaf Openbaring 4, zullen gebeuren in de laatste jaren voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Daarom heb ik gezegd, we zien hier eventjes in de hemel zoals het zal zijn vlak voor die wederkomst. En er is niets dat per se nog moet gaan gebeuren voordat die zegels geopend kunnen gaan worden. En Israël zal straks juist in die tijd bekeerd worden. En als je wilt weten hoe ik dat precies bedoel, dan zou ik zeggen, vraag daar straks over. Maar je zult straks zien dat dat een heel belangrijke boodschap is. En dat betekent, als het waar is, dat het zo in de hemel zal zijn, net voor de wederkomst, dat betekent dus dat dat straks al zo kan zijn, of morgen zo kan zijn, en dat de Heer Jezus inderdaad begint met het openen of het verbreken van die zegels en deze oordelen over de aarde uit te gieten. En daarom heb ik gezegd, het is veel waarschijnlijker dat wij inderdaad die wederkomst van de Heer Jezus Christus, of dat we ons daarop zouden moeten richten. Denk niet bij, ik kan stellen, want diep in je hart denk je vervolgens, jawel, maar zo groot zal die kans ook wel weer niet zijn. Want de meeste van ons, als de Heer Jezus niet terugkomt spoedig, zullen wellicht een hoge leeftijd bereiken. Maar het kan zomaar zo zijn dat de Heer Jezus Christus vanavond nog of morgen nog gaat beginnen met het openen of het verbreken van deze zegels. En dat is een hele boodschap. En juist waarom? Ja, ik denk dat je dat thuis maar moet lezen. In Openbaring 6 lees je daarover. En dan komen daar oordelen over de aarde die verschrikkelijk zijn. Die werkelijk verschrikkelijk zijn, die doden tot gevolg hebben enzovoort. Daar zou je ook heel veel over kunnen zeggen. Maar hoe denk je dat vervolgens de mensen reageren dan? En hoe denk je dat degenen zullen reageren die hier altijd onder het woord hebben gezeten, naar de kerk zijn gegaan, maar zich ondertussen niet bekeerd hebben? En daarom is het juist een belangrijke boodschap vanavond ook voor degene die hier zijn en zeggen: jawel, ik zit hier wel, maar mijn hart is eigenlijk ver bij God vandaan. Ik ken hem niet persoonlijk. En dan denk ik even aan wat Paulus zegt in 2 Korinthe 5. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Als je even beseft wie de Heer Jezus Christus is. En dat hij straks terugkeert in volle heerlijkheid. En dan zegt Openbaring 1 en zijn ogen. Als een vuurvlam, zegt Openbaring 1 dan. Hij keert straks terug in volle heerlijkheid. En dan zou ik willen vragen aan jullie, ik heb het gevraagd, hoe zal onze reactie dan zijn? En dan zegt Openbaring 6, en dan lees ik alleen dat vers. En dan staat er, en ik zag toen het zesde zegel geopend had, en dan worden er oordelen beschreven. En sommige van die oordelen vind je ook in Matteüs 24. En dan staat er dat de mensen zeiden, en ze zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toorn van het lam. Dat bedoel ik. Dus de mensen, als die tijd begint, en dan is de wederkomst, want openbaring 6, die oordelen, en openbaring 17 volgt dan vervolgens de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar de mensen, als die tijd eenmaal begint, en daarom heb ik zoveel nadruk gelegd op het feit dat die tijd zomaar ineens kan beginnen. Als die tijd begint, gaan de mensen niet zeggen, of gaan de meeste mensen niet zeggen van kom, laten we naar de kerk gaan om het woord van God te horen. Maar uit pure wanhoop zeggen ze het tegen de bergen en tegen de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van de Heere God en van degene die op de troon zit en van de toorn van het lam. En dat benadrukt zo ten zeerste dat als het gaat over de dingen van de behoudenis van de zaligheid, dat je dat niet moet uitstellen tot de dag van morgen. En dan zou u kunnen zeggen, jawel, maar die Bijbel of het Nieuwe Testament is al 2000 jaar oud ongeveer. En de Heer Jezus Christus is nog steeds niet teruggekomen. En ja, moeten we dan wel echt rekening hiermee houden? Maar dan denk je even aan wat de Heer Jezus Christus zelf zegt in Matteüs. Dat hij zegt van het zal in de eindtijd zo zijn als in de dagen van Noach. En de mensen, ze zullen leven volgens het schema van de wereld eigenlijk. Kopende en verkopende, etende en drinkende. En niemand zal echt meer rekening houden met mijn verschijning. En dan zullen ze overvallen worden door de verschijning van de Heer Jezus Christus. Of deze oordelen in eerste instantie die hier in Openbaring 6 beschreven worden. En daarom zou ik tegen jou willen zeggen, als jij nog voor eigen rekening leeft, de Heer Jezus Christus niet persoonlijk kent. De Heer zegt dan tegen zijn volk in Jesaja 7, jullie hebben mij moe gemaakt door telkens en voortdurend tegen mij te zondigen. Maar ik zou jullie willen vragen, en misschien is het zo dat jullie zelf inmiddels moe zijn van het zondigen. Omdat de zonde je niets te bieden heeft. Je uiteindelijk bedriegt, zou je kunnen zeggen. En de Heer Jezus Christus, hij zegt vanavond tegen jullie, tegen iedereen heel persoonlijk, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Als jij nog voor eigen rekening leeft, dan spreekt de Heer Jezus je vanavond aan. Wat ik zo mooi vind als de Heer Jezus dan praat in de synagoge van Nazareth, dan staat er in een andere vertaling dat de mensen zich verbaasden over de woorden van genade die er over zijn lippen kwamen. Dus de mensen in de Statenvertaling staat, ze verbaasden zich over zijn aangename woorden. En maar beter is om te zeggen, ze verbaasden zich over de woorden van genade die over zijn lippen kwamen. Zo is het nu, als hij straks terugkeert, dan zal het te laat zijn voor heel veel mensen. Maar het is nu de wel aangename tijd, zegt de schrift, dan de dag van de behoudenis. En die aangename woorden van de Heer Jezus Christus mogen ook vanavond tot jou komen. En de Heer Jezus zegt het tegen jou. Hij komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En misschien denk je dan in je hart, Ik heb al 1000 keer misschien geprobeerd om te breken met bepaalde zonden of met mijn zondige leven. En om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus. En dan zou ik je vanavond op het hart willen drukken. Dat de Heer Jezus Christus, hij is gekomen voor zondaren. Hij is gekomen voor goddelozen. De Heer God is de God die de goddeloze rechtvaardigt. Je denkt aan een koning, als koning Manasse, een koning die jullie wel kennen uit de Bijbel. Een koning die werkelijk alles had gedaan wat God verboden had. Had zijn eigen zonen door het vuur laten gaan, enzovoort. En vervolgens komt het oordeel in zijn leven. God komt met zijn oordeel in het leven van Manasse. En Manasse krijgt berouw. En God laat zich verbidden, staat er dan. God liet zich verbidden. En zo is de Heere God. Als er vanavond een goddeloze is. Iemand die zegt, ja, de buitenkant lijkt dan nog aardig, maar de binnenkant is verschrikkelijk. Dan zeg ik tegen jou, maar God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En jij mag vanavond met heel je hart je lege handen uitstrekken naar omhoog. Iemand die van een zondig leven houdt, doet dat niet. Maar de tollenaar die riep met heel zijn hart, o God, wees mij zondaar genadig. En daarom zou ik dit op je hart willen leggen. We hebben reden om te verwachten, om te geloven dat de Heer Jezus Christus spoedig terugkeert. Op zijn minst dat hij ieder moment kan komen. Dat in vervulling kan gaan wat we hier vinden in Openbaring 5 en 6. En daarom zou de schrift zeggen, vliet dan de toekomende toorn. En dan ga ik eindigen. En dan hoop ik dat er straks genoeg vragen zullen zijn. En dat jullie ook de vrijmoedigheid zullen hebben om alles te vragen wat je maar wilt vragen. Maar ik zou nog één ding willen zeggen, juist ook tegen degene die zeggen, maar ik heb de Heer Jezus Christus lief gekregen. En wat betekent zo'n boodschap dan voor mij? Het zou goed zijn, juist ook als kinderen van God, gelovigen, als de kerk van God meer zou leven uit deze verwachting. En met Paulus zou zeggen, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Dat zou goed zijn. En waarom? Ik heb die tekst uit Korinthe al aangehaald, dat Paulus zegt, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Maar ik denk wel eens, is het niet zo dat we veel te makkelijk, en dan noem ik maar twee voorbeelden, maar dat we veel te makkelijk onze naasten bijvoorbeeld vrijlaten. We kunnen er prima mee leven vaak, hè, dat familieleden bijvoorbeeld, dat ze de Heere God niet kennen. Hè, of dat mensen in onze straat de Heere God niet kennen. Maar juist als we geloven dat de Heere Jezus ieder moment, of dat deze dingen ieder moment kunnen gaan gebeuren, is dat geen reden om veel meer bezig te zijn, ook met het behoud van onze naasten. En zou je misschien iets gewoon heel concreet moeten zeggen tegen jezelf, hè? Op zijn minste wil ik iedere week gewoon spreken met iemand, hè, die de Heer Jezus Christus nog niet kent. Want ik weet dat het evangelie ook voor hem of voor haar bedoeld is, omdat God niet wil dat mensen verloren gaan. Want ik weet dat God ook zijn of haar behoudenis op het oog heeft. Dat. Heel mooi is wat je leest over David. He, toen David, hij was tot koning gezalfd. Spoedig zou hij de troon bestijgen, maar de praktijk was dat koning Saul nog op de troon zat. En dan lees je over mannen die de zijde van David kozen en die hem ook daadwerkelijk terzijde stonden. We lezen in de Bijbel dan, en tot hem, tot David, vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. David, hij was tot koning gezalfd, hij zat nog niet op de troon, maar deze mensen, die kozen zijn zijde en die volgden hem. En je zou kunnen zeggen, zo is het ook met ons. De Heer Jezus, straks zal hij regeren over alles. Straks gaat die tijd waarover Jesaja geprofeteerd heeft in vervulling. Nu is Satan nog de overste van deze wereld. Maar wij hadden ook een schuldeiser. Maar de Heer Jezus, hij heeft al onze problemen opgelost. En we mogen aan zijn zijde staan. En wat ik dan zo mooi vind, is dat er over die mannen staat. En dat zij alles deden. Dan staat er in 1 Kronieken 11. Deze nu waren de hoofden der helden die David had. Die zich dapper bij hem gedragen hebben. En zijn koninkrijk bij geheel Israël. Om hem koning te maken. Wat wilden die mannen? Ze wilden hem koning maken. Dat wilden ze. En op een andere plaats zeggen die mannen. Ze zeggen, wij zijn uw, o koning David. En wij zijn met u. Wij zijn van u. En als we echt geloven dat David straks de troon zal bestijgen, omdat God hem gezalfd heeft om koning te zijn over heel deze wereld, zouden wij niet met deze mannen moeten zeggen, wij zijn uw, o koning Jezus, en wij staan aan uw zijde. En we hebben maar één verlangen, straks zult u koning zijn, maar we doen nu al ons best om u koning te maken. Bijvoorbeeld door onze mond niet te houden over het evangelie, maar door te spreken met anderen over de Heer Jezus Christus. En op nog veel meer andere manieren waar ik nu niet op in kan gaan. Maar laat ik daar de nadruk maar op leggen. En daarom deze boodschap van de komst van de Heer Jezus Christus is niet alleen belangrijk voor mensen die de Heer Jezus Christus nog niet kennen, maar evenzeer voor al degenen die zijn verschijning hebben lief gekregen. Nu goed, wellicht dat we na de pauze daar nog wat dieper op in kunnen gaan. Amen.
Thank you.
hartelijk dank voor uw woorden. En ik denk dat ze zo wel bemoedigend als vertroostend, maar ook wel aansporend waren. Ik ben gewend om altijd even wat uitspraken, kreten uit de boodschap gewoon even voor te lezen. U begon met de vraag, kun je verwachten dat de Heer Jezus spoedig zou komen? En even later zei u, Paulus verlangde al naar die dag. Wat ik zelf mooi vond, die koopakte. Ik kende dat niet zo vanuit openbaringen. Zoals een eigenaar die een recht heeft op een stukje land. En dan vanuit Efeze 1, dat Gods plan altijd al was om alles onder één hoofd te brengen. Jezus regerend en de gelovigen die geopenbaard worden. Nou, misschien heb je daar al een vraag over, dat kan ik me zo voorstellen. Hoe ziet dat eruit? En Israël die verschillende malen genoemd werd. Maar ook zei u, God kan vanavond nog beginnen met het openen van de zegels. Nou, er staat een en ander daarna. Daar zei u van, de dominee, verschrikkelijke oordelen. Hoe reageren die mensen? En de vraag kwam naar als toe, leef jij voor je eigen rekening? En daar kwam het mooie voorbeeld van het leven van Manasse, die leeft in zonde. En God eigenlijk verbad, is dat de verleden tijd, verbad? Ja, ik denk het wel. En rechtvaardigde. En wat mij behoorlijk aansprak is, kunnen we niet heel gemakkelijk leven met heel veel ongeloof om ons heen? En gewoon maar ons leventje leven? Buren, collega's, mensen op school? Ik ga het qua terugblik hierbij laten, want ik noem alleen maar een aantal dingen die gezegd zijn om jullie eventjes het weer op te frissen, maar ook vooral dat jullie vragen gaan insturen. Hij stond al een keer op het scherm en hij komt misschien nog een keer op het scherm. Je kan via je telefoon een vraag naar aanleiding van de lezing insturen. Stel je vraag.tk, gewoon even in je browser intypen en super simpel, je stuurt je vraag in. Als je geen telefoon hebt, er liggen ook briefjes op de tafel. Schrijf je vraag op en geef hem aan iemand met een keycord van jij daar. En de vragen komen bij mij terecht. En die mag ik gaan behandelen met de dominee in het tweede deel. We gaan nu collecteren en een lied zingen. En ik wil uiteraard de collecte van harte aanbevelen. We hebben echt altijd behoorlijk wat geld nodig om een avond mogelijk te maken. En daar hebben jullie keihard voor nodig. Geef dus gul. Je kan ook betalen met de Gift app. Mocht je die niet hebben, download die. En als dat eenmaal een keertje ingevuld is, je gegevens, dan is het super simpel om op die manier gewoon boven de collectezak je geld te doneren. En dat gaan we doen onder het zingen van een lied. En dat is het lied Jezus alleen en Hij is de rots.
Thank you.
Ja, jullie mogen gelijk blijven staan. Als je staat, want we gaan lekker pauze houden. Dus koffie, thee, koekjes, snoepjes. Geniet ervan. Vergeet je vragen niet. En als je denkt van, ik wil even over het thema of over een andere vraag. Nu alvast even met iemand spreken. De dominee loopt rond, maar er zijn ook mensen met een keycord. Met haar het woordje luisterend oor op. Dus schiet die mensen ook aan als je vragen hebt. En anders, kom terug als de muziek weer begint. Want gaan we met de tweede helft beginnen. Tot zometeen.